Laten we nogmaals eens gaan naar Openbaringen hoofdstuk 2. En er staat, dit zegt hij in vers 1, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet, stand houdt, dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld, als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig, hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Allemaal fantastisch, hele leuke gemeente die zich hard inzet, was in staat om goed van kwaad te onderscheiden. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Vers 5, bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. De lampenstandaard spreekt over de aanwezigheid van God zelf. En als je niet breekt met dit leven, dan verliezen wij de aanwezigheid van God. En dan vers 7, wie oren heeft, die horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. En als we dan ook nog maar even weer teruggaan naar Genesis hoofdstuk 1, daar heb ik 3 weken geleden uitgebreid over gesproken. Maar dan zegt God daar, even zien, in hoofdstuk 2 vers 16. Hij hield hem het volgende voor, van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Dat is een heel belangrijk principe. Als je vanuit deze twee dingen kijkt, de boom van leven en de boom van kennis van goed en kwaad, en je kijkt ook daarvan uit naar wat Jezus hier op aarde is komen doen, dan zie je dat een van de primaire dingen die hij is komen doen, is ons als mens weer verlossen, herstellen, om weer terug te komen van de boom van kennis van goed en kwaad en weer geënt te worden in de boom van leven. En als je daarvan uit kijkt naar wat Jezus allemaal zegt, dan snap je een hele hoop dingen. Dat hij zegt van, joh, je kunt alleen vrucht dragen als je in mij geënt bent. Anders kun je geen vrucht dragen. Dat is gewoon onmogelijk. Leven vanuit de kennis van goed en kwaad is een leven wat de dood voortbrengt. En Jezus heeft heel veel woorden gesproken om te zeggen van, ik ben niet gekomen om de wet aan de kant te zetten, maar om de wet te vervullen. En daarmee zegt hij van, in de wet zitten wel goede dingen, maar als je de wet bekijkt vanuit de boom van kennis van goed en kwaad, geeft het geen leven. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En 2-3 weken geleden heb ik daar ook al wat meer dingen over gezegd. Maar hoe brengen we dat nu in de praktijk? Want dit stukje gaat niet alleen over letterlijk doodgaan. Maar het gaat ook over je dagelijks leven als christen. We willen leven zoals God het bedoeld heeft. Als jij leeft vanuit de boom van kennis van goed en kwaad, dan kun je goede dingen doen, maar toch geen leven voortbrengen. Dan kun je waarheid zeggen en toch dood voortbrengen. Dat is het principe. Dat is waarom Jezus zegt, je herkent de boom aan zijn vrucht. En zo heeft hij het erover, dat mensen zullen in mijn naam demonen uitdrijven, fantastische dingen zeggen, en ik zal tegen ze zeggen, jongens, ik heb je nooit gekend. Waar heeft dat mee te maken? Met het feit dat je in staat kunt zijn om allerlei goede dingen te doen, maar je doet het vanuit de bron van de boom van goed en kwaad. En dan ben je niet geënt in de boom des levens, waarvoor Jezus uiteindelijk terug is gekomen om die breuk te herstellen, zodat nu in Jezus, kun je me nog volgen, het weer mogelijk is om wel te leven vanuit de boom van leven. Daartoe zijn we geroepen en dat geeft ontspanning. Spreuken, hoofdstuk 4, vers 23. Daar staat, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. En dan staat er, het is de bron van je leven. Of in de andere vertaling, in de NBG-vertaling, daar staat volgens mij van daaruit zijn de oorsprongen des levens. Klopt dat? En dat heeft alles te maken met opnieuw die boom van leven. Je hart, je lef is het in het Hebreeuws. Daar moet je lef voor hebben. Je hart is de plek waarvanuit je leeft. Waarvanuit je dingen doet. Zonder hart heb je geen leven. En je moet dus waken over je hart. Want daarvanuit in je hart is bij wijze van spreken de mogelijkheid om een boom te hebben van kennis van goed en kwaad. Of om een boom te hebben van leven. Vanuit dezezelfde context zegt Jezus, als je mij ontmoet, bronnen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Dus alleen in mij heb je werkelijk leven. Zonder mij kun je geen leven hebben, want zonder mij kom je automatisch terecht in die boom van kennis van goed en kwaad. Want de zondeval is direct voortgekomen vanuit het feit dat Adam en Eva van die boom zijn gaan eten. En daar plukken wij nu nog steeds de vruchten van. Maar Jezus heeft ons een mogelijkheid gegeven om er vanaf te komen. Nou, ik heb hier veel over nagedacht en ik denk hier, over dit principe denk ik eigenlijk al wel jaren na. En het is mijn verlangen om steeds meer te groeien, om een leven te hebben vanuit de boom des levens. Dat geeft ontspanning, dat geeft rust, dat geeft leven. En vanmorgen wil ik een aantal dingen met jullie delen. Je hoeft het helemaal niet met me eens te zijn, je mag er anders over denken, je mag er andere conclusies over hebben en het maakt me helemaal niet uit, want ik wil niet met iets nieuws komen wat dan bij wijze van spreken goed is. En als je dan niet denkt zoals ik denk, dat het dan fout is, want dan zou ik opnieuw vanuit de boom van kennis van goed-fout praten en dat zou dan goed-fout zijn. Maar ik wil gewoon mijn hart delen over een aantal principes wat mijn overtuiging is. Wat ik heb ontdekt van wat het verschil is tussen de ene boom en de andere boom. En ik wil ook een aantal dingen delen over van hoe ik daar nu naar ben gaan kijken. Hoe ik ook eerlijk ben dat om deze blik op het leven te krijgen en vast te houden echt een strijd is. Dat ik daarom ook begrijp dat Jezus niet voor niets zegt, breek met dit leven. En als je overwint, dan zul je eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Als ik dat lees, dan begrijp ik helemaal waar hij het over heeft. Want om in dat leven van de boom des levens te komen, moet je strijd voeren. Moet je met een aantal zaken breken. Moet je met een aantal gedachtenkronkels breken. Moet je met een aantal patronen in je leven breken. Moet je je van een aantal zaken bekeren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En is er een strijd te voeren die best heftig is. Maar als je die strijd overwint, is het heerlijk. En ik moet ook eerlijk zeggen, het is niet altijd, het lukt me niet altijd om te leven in deze stroom van leven. Als je verbonden bent met de boom des levens, dan is je hart vol van liefde, wat alles kleurt wat je denkt en doet. Als je vanuit de boom van goed fout zit, goed kwaad zit, dan is liefde een keuze of is persoons- en gevoelsafhankelijk. Als je zit aan de boom van leven, dan bepaalt geloof, hoop en liefde je kijk op het leven. Als je vast zit aan de boom van goed en kwaad, dan bepalen angst, twijfel en teleurstelling je kijk op het leven. Eventjes pauzeren hier. Je hart is vol van liefde, wat alles kleurt wat je denkt en doet. Ik bemerk als je echt verbonden bent met die levensboom Jezus. En ik maai al wat gras voor mijn eigen voeten weg van als ik aan het eind ga vertellen hoe doe je dit nou. Maar het is eigenlijk heel logisch. De enige manier om bij leven te komen is echt geënt te zijn in Jezus. En als je vol wordt van zijn liefde, dan kleurt zijn liefde jouw hele kijk op het leven. Als je daar niet in zit, dan wordt het een keuze en persoons- of gevoelsafhankelijk. Als Jezus in Matthäus hoofdstuk 5, 6 en 7, prachtige hoofdstukken waarin Jezus spreekt over eigenlijk het verschil tussen de ene boom en de andere boom. Dan zegt Jezus ook dit, van joh, het is makkelijk om je vrienden lief te hebben. Maar ik vraag van je dat je zelfs je vijanden lief hebt. En wij hebben dan de neiging om naar zo'n tekst te kijken en dat dan te denken te moeten doen vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. Jezus zegt, het is dus fout als je je vijanden niet lief hebt. En hij zegt, het is goed als je ze wel lief hebt. Dus nu moet ik kiezen om ook mijn vijanden lief te hebben. Maar dan is het nog steeds een keuze. En het duurt nog steeds vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. Maar als je echt vol wordt van de Heer Jezus. En als je je helemaal focust op hem, dan is het een automatisch gevolg. Dat je in staat bent en zelfs in staat wordt, dat gebeurt gewoon, dat je zelfs liefde hebt voor je vijanden. Snap je waar ik het over heb? Geloof, hoop en liefde bepalen je kijk op het leven. Angst, twijfel en teleurstelling bepalen je kijk op het leven. Vanuit de boom van leven heb je veiligheid in je relatie met Jezus. Je weet je geliefd. Je weet je bent niet perfect, maar je weet hij is genadig. En je breekt met zonde niet omdat het moet of omdat het je een schuldgevoel geeft, maar omdat je van hem houdt. Omdat je hem lief hebt. Liefde is de drijfveer van de boom des levens. Vanuit de boom van kennis van goed en kwaad is er eigenlijk voortdurend onzekerheid in je relatie met Jezus. Aan de boom herken je de vruchten. En ik wil vanmorgen gewoon een aantal vruchten met jullie benoemen om je tot nadenken te zetten. Ik heb het net al gezegd, vanuit de boom van leven, je breekt met zonde omdat je het wil. Vanuit de boom van kennis van goed en kwaad breek je met zonde omdat het moet. Er zit zo'n groot verschil tussen. En de vrucht van de rechterkant, echt waar. Is geen leven, is dood. Daarom zegt Jezus ook, als je van, of God zegt, als je van deze boom eet, zal het altijd de dood voortbrengen. Dus de vrucht van de rechterkant is hoe hard je je best ook doet. Het wordt ook streverig, het wordt hoogmoedig, het wordt, je probeert en je probeert en je probeert. Je probeert vrucht te dragen, want je hoort vrucht te dragen, maar het lukt je gewoon niet. Nou, dat is allemaal een teken van in welke boom ben je geworteld. Vanuit de boom van leven, je weet je gewaardeerd door Jezus. De boom van goed en kwaad is je gevoel van waardering, is enerzijds afhankelijk van complimenten en anderzijds afhankelijk van kritiek. En hier wil ik ook eventjes bij stilstaan. Ik merkte ook bij mezelf in mijn leven dat het heel vaak gebeurde. Van als iemand dan tegen me zei, was een goede dienst, nou dat vond ik dan fantastisch. En als iemand zei, nou kon niks met die dienst, dan vond ik dat weer minder. Maar eigenlijk is beide kanten goed fout. Want als ik me dan laat leiden van, nou dit vonden ze een goede dienst, dus nu was iedereen tevreden. Wat is dan mijn inspiratiebron? De mening van de mensen die me een compliment geven. En tegelijkertijd als mensen het allemaal maar niks vonden, wat is dan mijn inspiratiebron? En ik heb het niet over dat je geen complimenten mag krijgen, dat is leuk om complimenten te geven. En ik heb het ook niet over dat je geen kritiek mag geven, dat kan heel gezond zijn. Maar ik heb het over je bron. Ik heb het over datgene wat je leven geeft, wat je waarde geeft, wat je een gevoel van waardering geeft. En ik heb ontdekt dat op een gegeven moment, toen ik hier veel meer in terugkwam, van ja, eigenlijk is het veel ontspannender om gewoon te doen wat Jezus van me vraagt. En als ik hier piano speel, of als ik hier preek, en als ik functioneer, om gewoon bezig te zijn. Heer, ik dank u voor wie u bent. Ik geniet van u. Ik ben geënt in u. En daarvanuit dien ik u. En of mensen dat nou heel fantastisch vinden, of dat mensen dat heel moeilijk vinden, of van alles van vinden. Ze mogen er van alles van vinden. Maar ik dank u dat u zegt, zoekt en gij zult vinden. Even een woordspelingje. En dan vind ik hem. En hem vinden is het belangrijkste wat ik wil vinden. Er zijn even een paar woordspellingjes om even over door te denken. Boom van leven. Waarheid wordt bepaald door een persoon. De boom van kennis van goed en kwaad is dat de waarheid wordt bepaald door voor jou kloppende argumenten en principes. Dus zodra je een preek hoort waar wat dingen in gezegd worden die niet kloppen met de door jou gewaardeerde argumenten en principes die je altijd gehoord wordt, dan word je onrustig. In plaats van dat je kunt kijken van nou ja, oké, wat u bent de waarheid, wat vindt u ervan? Nou, voor mijn leven hoeft dit niet of wat dan ook, maar ja, die stroom van liefde blijft. Weet u nog dat ik 3 weken geleden eindigde van je kunt een van de toetsstenen om te proeven vanuit welke boom je eet, is in hoe je reageert op mensen die vanuit de andere boom reageren. Dus het kan maar zo zijn dat iemand iets spreekt wat gewoon helemaal niet klopt. Of iets zegt wat niet helemaal klopt. Maar wat er dan bij mij gebeurt als ik zoiets hoor, dat toont een hele hoop over van welke boom mij inspireert. En dan heb ik het er helemaal niet over. Dat doe ik. Ik doe dat met sommige vrienden van me. Ook vrienden in de bediening. Kan ik echt ook heerlijk praten over verschillen van mening over God. Of over dingen in de Bijbel. Maar je kunt het doen vanuit goed en kwaad. Of je kunt het doen vanuit de boom van leven. En als je dat doet vanuit de boom van leven. Ik heb het geleerd en ik merk echt van. Oh, dat is zo fantastisch. Het lukt me niet altijd. Maar het is heerlijk. De waarheid is namelijk niet een voor jou kloppend geheel van argumenten en principes. Dat gebeuren die erboven en die eronder, dat is soms zo heerlijk dan met elkaar verweven. Als ik bijvoorbeeld een preek, laat ik het even bij mezelf houden. Ik hou een preek die helemaal past bij jouw passie. Oh, dan vind je het een fantastische preek. Maar hou ik een preek die helemaal niet past bij jouw passie, nou dan. En dat toont zoveel van over wat jou inspireert. En ik hoop en ik bid er in mijn leven, in jouw leven, in ons leven, Jezus ons inspireert. Als ik kijk naar, ik weet nog dat ik in Canada heel veel in een bidding deed. En ik leidde verschillende teams en ik ging zelfs door de hele provincie heen met een team. En toen kwam ik naar weer in Nederland en toen was daar aanbidding in een totaal andere manier dan ik in Canada gewend was. En het was vals in mijn beleving en van alles en nog wat. En ik had ook allerlei opmerkingen erover, totdat Jezus tegen me zei van, hey, maar waar gaat het nou werkelijk om? Kun je ook hier gewoon mij aanbidden? En gewoon verbonden zijn met die boom des levens. Niet alleen op zondag, dan moet het gebeuren in de 2 uur van de dienst. Maar gewoon een leven geënt in Jezus. Dat is waar Jezus toe gekomen is. Jezus is nooit gekomen om een kerk te stichten waarin mensen afhankelijk worden van de zondagdienst om een relatie met hem te hebben. Het is namelijk precies andersom. God is gekomen om ons te enten in hem. En doordat wij geënt zijn in hem, worden wij ook geënt aan elkaar. En daarom komen we op zondag samen. Net andersom. Wij maken ervan op zondag moet alles gebeuren om daar vanuit Jezus te ontmoeten. Maar dat lukt dan ook niet. Maar het is zo belangrijk en ook in de gemeente, daarom wil ik dit onderwijzen, om een klimaat te hebben, jou te stimuleren, te activeren, te motiveren, om hongerig te zijn naar Jezus, geënt te zijn in Hem, 24 uur per dag. Zoals we vanmorgen begonnen, we zijn hier en we weten dat we allerlei dingen hebben. Sommigen van ons zijn heel blij, want die hebben net een promotie gekregen de afgelopen week. En andere mensen zijn heel verdrietig, want die hebben net iets heel naars meegemaakt deze week. Maar als we hier op zondag bij elkaar komen, dan zetten we al die dingen op de tweede plaats en Jezus komt op de eerste plaats. Want Hij is de bron van leven en vanuit Hem ontvangen wij leven en wijsheid om te gaan met hetzij de promotie of de moeilijke fase waar we in zitten. Eenheid vinden we in Jezus. Ik ben best veel betrokken ook in het land en op veel plaatsen betrokken geweest met het zoeken naar eenheid. En soms zie ik het heel goed gaan en soms zie ik het ook heel moeilijk gaan. En ik geloof dat het ook onder andere te maken heeft vanuit welke boom zoek je eenheid. Je kunt kijken naar dat Jezus in Johannes hoofdstuk 17 zegt van ik wil dat ze één zijn. Dus daarom zeggen van nou eenheid is goed, niet eens zijn is fout. Dus wij moeten nu ook één zijn. Dus dan moeten we werken aan eenheid. Maar dat ga je dan doen vanuit de boom van kennis van goed en kwaad en dat is onmogelijk. Dat lukt gewoon niet. Eenheid vind je alleen in Jezus. En de boom van goed en fout die zoekt dan eenheid door overeenstemming en gelijkheid van mening. En zodra er eventjes een meningsverschil is, is de eenheid verbroken. Ik heb er nog één. De boom van leven, dan heb je balans tussen zijn en doen. Als je in de boom van kennis van goed en kwaad zit, dan is er continu een spanning tussen zijn en doen. Dan hoor je mensen zeggen, I'm a human being, not a human doing. Dus God is niet geïnteresseerd in wat ik doe, maar het gaat gewoon om wie ik ben. Wat ik doe is helemaal niet belangrijk. Nou, bij God is er helemaal geen spanning tussen van zijn is fout en doen is goed. God toont wie die is door wat hij doet. En God doet wat hij doet vanwege wie die is. Volg je hem nog? God toont wie die is door wat hij doet. Als God nooit wat gedaan had, hadden wij nooit geweten wie die was. Maar door wat hij doet, toont hij ook wie die is. Die dingen horen gewoon bij elkaar. Dus je handen uit de mouwen steken en heerlijk soken in aanwezigheid van God is allebei fantastisch. Is allebei leven. Niet het een of het ander. Geen spanning tussen het een of het ander. Geen hiërarchie, dit of dat. Heerlijk is dat. Als je geënt bent in de boom van het leven, dan geniet je van het verleden, het heden en de toekomst. Als je geënt bent in de boom van kennis van goed en kwaad, dan ben je teleurgesteld over het verleden, ontevreden over het heden en misschien wel onzeker over de toekomst. Of vul maar in hoe je dit in wil vullen. Boom van leven geeft je identiteit, een gezonde identiteit. De boom van kennis van goed en kwaad, de vruchten van, zorgt ervoor dat je continu op zoek bent naar identiteit. Als je zit in de boom van leven, weet je waarom je er bent en waar je naartoe gaat. En als je zit in de boom van kennis van goed en fout, dan ben je er nu eenmaal en je probeert daar het beste van te maken. Jezus is gekomen om het leven te geven. Leven in overvloed. Als jij ja zegt tegen Jezus, elke dag opnieuw, en als je hem prioriteit nummer 1 maakt, dan zijn de linkerkant geen dingen die je dan moet gaan doen, maar dat zijn gevolgen, dat zijn vruchten, dat zijn de vruchten van geënt zijn in Jezus. Dan ga je leven, dan heb je balans tussen zijn en doen, dan geniet je van enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daarom, ik wil niet, of ik hoef niet, dat je dat hele lijstje van mij gaat herhalen en dat je dat allemaal uit je hoofd kent. Maar ik hoop dat dit lijstje in je denken je een honger geeft om je uit te strekken naar een leven zoals God het bedoeld heeft. En dat is een leven geënt in Jezus, waarin Hij centraal staat. Ik zet er hier nog eentje neer, vanuit de boom van leven. Besef wie dat God bestaat, geeft hem wie je bent en betrokken is met wat je doet. Als je geënt bent in de boom van goed en kwaad, dan ben je onzeker over het bestaan van God of over zijn betrokkenheid met je leven. Dus je kunt dan denken, nou ja, God bestaat wel, maar hij is niet betrokken met mijn leven. Het zijn allemaal vruchten van die andere boom. Terwijl God zegt, ik ben gekomen, ik geloof Jezus aan het kruis gegaan om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn, onder andere door de vervulling met de Heilige Geest, om geënt te zijn in de boom van leven. Dit waren een paar dingen, maar een andere manier hoe zichtbaar wordt in je leven vanuit welke boom je eet, en dat is ook een beetje ons Grieks denken, is dat we heel erg in dit is goed, en dit is beter, en dit is nog beter, en dit is slechter, en dit is nog slechter. Wij denken in lijstjes en in bepaalde dingen, dit is belangrijk en dat is dan weer minder belangrijk. Bijvoorbeeld, ik ga een aantal aan jullie tonen. De eerste, in mijn wandel met God. Dan dacht ik heel vaak, nou het is eerst God, En dan gaat het om zijn, waar ik het al over had. Dus daar zit mijn geloof in, daar zit mijn intimiteit met God in. En dan komt mijn doen. Goede daden en taken uitvoeren. Die volgorde. Eerst mijn relatie met God en dan dit en dan dat. Maar daar ben ik een grote kruis doorheen gaan zetten. En opnieuw zeg ik, dit is gewoon hoe ik er naar kijk. Je mag er ook, jij mag er zo naar kijken. Vind ik helemaal niet erg. Maar ik ben het zo gezien. Ik ben het meer in cirkels gaan zien. Dus ik ben, dat is mijn zijn. En ik doe, dat is mijn doen. En ik geloof. En ik heb goede daden. En ik heb intimiteit met God. En ik heb taken. Allemaal fantastische dingen. En hoe worden die dingen aan elkaar verbonden? Met één grote cirkel. Daar komt die. En in die cirkel, daar staat God. Wij zijn geroepen tot een leven waarin God centraal staat. En afhankelijk van wat hij zegt in je leven, bepaalt al die andere zaken. Nog één. Mijn kijk op bidden. Maar we hebben eerst de wiltuur gebeden. Ik heb het eigenlijk verkeerd omgezet, want dit is dan zeg maar het laagste niveau. En dan, als je in een hoger niveau komt, dan krijg je de in Jezus naam gebeden. Dus dat zijn de proclamerende gebeden, dat je zegt van in Jezus naam spreek ik tot die benen groei aan, bij wijze van spreken. Nou, maar dan heb je nog nog een niveau hoger en dat zijn de bevrijdingsgebeden. Dat is echt de gebeden, dan drijf je demonen uit. En dan ga je nog weer een niveautje verder, dan heb je de profetische gebeden. Daar komt openbaring. Nou, en dan heb je natuurlijk nog het gebed in tongen, dat is in tongen bidden. En dan uiteindelijk op het allerhoogste niveau, dan ben je echt een hoe noem je dat? Ik wou bijna zeggen een knakker in het koninkrijk, maar dat bestaat helemaal niet. Maar een kanjer, dat is het woord. Dan ben je echt een kanjer in Gods koninkrijk. Dan ga je bolwerken slechten over de provincie, of over de kerk, of over het land. Dan heb je het hoogste niveau van gebed bereikt. Tjaka. Maar op zich, dit is geïnspireerd, vind ik, is mijn gedachte, toch te veel door een goed fout denken. Dus ook daar zet ik een kruis door. Maar waar gaat het om? Maar dan zet ik de wiltuurgebeden er neer. En de in Jezus' naam gebeden. En de bevrijdingsgebeden. En profetisch bidden. En bolwerken slechten. En in tongen bidden. En in Gods ogen is het niet van dit is goed en dat is fout. Maar als God centraal staat, is het allemaal goed. En ik weet nog dat vorige week was ik op Rockledice. En er begon iemand aan het begin en die begon te bidden. En die zei best wel heel vaak, Heer wilt u, Heer wilt u. En een aantal jaren geleden zat ik ook nog helemaal vast in het denken van, ja, Heer wilt u, God wil wel. We hoeven niet te zeggen, Heer wilt u. Als we maar gewoon zeggen, Heer, u wilt het, dus u doet het. En dat we het dat we als het ware uit de hemel trekken. Tot ik op een gegeven moment wel kinderen kreeg en kinderen helpen je een hele hoop. En ik dacht, ja, ik zou het heel brutaal vinden als Tim tegen mij zegt, ja pap, ik weet wel dat je me de boter wil geven, dus pap, boter. Dan vind ik het toch prettig dat hij netjes zegt, pap, wil je me de boter even geven? Natuurlijk wil ik het wel, maar het is ook gewoon netjes. Dus ik dacht, in mijn hoofd was zo goed fout denken van, en er wordt het zo ingewikkeld van. Bij God is er helemaal niet van, God ziet het hart aan. En daarin heb ik soms gezien dat God een heel simpel wilt u gebed misschien nog wel veel sneller beantwoordt dan een heel zweterig, vermoeiend, langdradig. En als je er naar kijkt, denk je van, jongen, wat heb dit moeilijk gebed waarin allerlei bolwerken geslecht worden en de hele hemel wordt opengescheurd. En uiteindelijk denk je van, wat is er gebeurd? En begrijp me goed, ik geloof daar allemaal in. Ik geloof in het slechten van bolwerken. Ik geloof in het uitdrijven van demonen. Ik geloof in profetisch bidden. Ik geloof in tongenbidden, maar ik geloof niet meer in de rangorde daartussen. Ik geloof in een leven waarin God centraal staat. En waarin dat allemaal gewoon erbij hoort. En waarin we niet naar elkaar kijken van, nou, dit gebed heeft de hemel echt opengescheurd. En dat gebed, nou, dat was een beetje een zielsgebed. Dat was een beetje minder. God kijkt erna. En wij niet. Onze kijk op diensten. Laten we daar ook eens leuk naar gaan kijken. Nou, dan kun je ook. Eerst is mededeling. Dat is het allerlaagste niveau. Dat vinden we niet interessant. Dus als het lukt, dan gaan we de mededelingen overslaan. Komen een beetje te laat, want de mededelingen zijn niet geestelijk. Koffie drinken komt daarna. Dat is natuurlijk wel ietsje geestelijker. Dat is leuk, want er zit ook relatie in. En daarna krijgen we de meezingliederen. En een ietsje hoger niveau zijn dan de aanbiddingsliederen. En als we dan nog een hoger niveau gaan, dan zitten we in de vrije aanbidding. En dan natuurlijk gaan we nog een niveautje hoger. Dan hebben we een spontane openbaring. Er komt in één keer een profetie of er gebeurt die spontaan wat iemand gepland heeft. Bijvoorbeeld. En dan heb je de preek. En dan heb je de oproep. Nou, en als de oproep gebeurt, dan werkt de geest echt. En sommigen hier zullen een hele andere volgorde kunnen neerzetten. Dat maakt mij helemaal niet uit. Want het gaat me niet om de volgorde die ik hier nu neerzet. Ik heb deze gewoon gekozen. Het gaat er om iets te tonen over onze manier van denken. Daar gaat het me om. En wil ik ze gewoon opnieuw weer neerzetten. Mededelingen, meezingliederen, vrije aanbidding, preek, koffie drinken, aanbiddingsliederen, spontane openbaring, oproep. Als God daarin centraal staat, dan geeft het leven. En dan is alles leven. Dan is samen volleyballen wat we een aantal weken hebben gedaan, Dat is leven. Het gaat erom vanuit welke boom doen we het. Vanuit welke boom kijken we. Vanuit welke boom zit je hier. De bron van de boom van kennis van goed en kwaad heeft de neiging om je continu ergens te brengen om alles te evalueren. En dit is dan goed en dat is dan niet goed. Dit is slecht en dat is fout. Dit is goed en dat is beter. En Jezus is gekomen en ik geloof, hij heeft er een hoge prijs voor betaald. Maar hij is gekomen om dit denken en dit leven in ons leven te verbreken. In het stellen van prioriteiten, daar had ik ook zo leuk in. En dan heb je eerst God. En dan heb je gezin. En dan heb je werk en carrière. En dan de kerk, vrienden. En dan staat de familie. En dan omgeving. En dan de weduwen en de wezen. En dan de wereld. Ook hierbij heb ik maar gekozen voor de volgorde. En misschien zit je hier al, en dat is juist mijn bedoeling, om dat te prikkelen. Nou, die wereld moet wat hoger, of de weduwen en de wezen, weet ik veel waar je hem wil zetten. Maar doordat wij zulke lijstjes hebben, en het valt mij zelfs op, dat afhankelijk van het soort kerk waar je naartoe gaat, dat het lijstje anders is. Maar doordat wij denken vanuit dit soort lijstjes, hebben we ook continu botsing met elkaar. Want daar waar de een kiest om wat meer prioriteit te geven aan het gezin, terwijl de ander kiest om meer prioriteit aan de weduwe en de wezen te geven, zeggen we nou, jij bent wat minder geestelijk en jij bent niet geestelijk. Boom van kennis van goed en kwaad. En we hebben lijstjes, we hebben volgorde. Nou, ik geef straks wel een voorbeeld. Opnieuw zetten we hier een kruis door. Even zien, zetten we gezin neer. Werk en carrière. Kerk. Vrienden. Familie, omgeving bereiken, weduwen en de wezen en de wereld bereiken. Opnieuw verbinden we dat met de verbindende factor, God. En ik weet niet of ik het voorbeeldje hier wel eens verteld heb. Maar vorig jaar was ik gevraagd, Petra was zwanger vorig jaar van Amy. En ik was in september gevraagd om te spreken op een conferentie, op conferentie van RAN. En toen die conferentie dichterbij kwam, had ik gewoon in één keer het gevoel, en ik wist helemaal van niks, van om niet heen te gaan. Ik dacht van in die fase is het goed dat ik gewoon thuis blijf. En dat ik er gewoon die week even voor mijn gezin ben. En dat overleggen wij dan ook samen. En dat klikte ook bij Petra. Dus ik heb toen Gerard gebeld. Ik heb gezegd van joh, ik sta ingeroosterd, ik moet er spreken. Maar dat weekend moet ik even kiezen voor mijn gezin. Nou, ook helemaal geen probleem. Alles is ook geregeld. Maar een paar weken later, dat was de eerste week van november, toen was ik gevraagd om op een andere conferentie te spreken. En toen Petra en ik die vraag al een paar maanden eerder kregen, hadden we allebei het gevoel van God spreekt dat je daarheen moet gaan. Maar dat was dus op 11 of 12 november, dus dat was 2 weken voor de uitgestelde datum. Nou, in prioriteitenlijstjes denken, dan is het logisch van nou, in september kun je nog wel naar de conferentie en in november moet je dat niet doen, want dan moet je kiezen voor je gezin, want dan komt de baby waarschijnlijk. En dat is ook allemaal waar. Maar vanuit een door God gecentreerd leven wisten wij van nee, daar moet je heen gaan. En het mooie was, we zijn erheen gegaan en juist in die week was het thuis, was er gewoon rust. In die week dat ik in september thuis was, was het goed dat ik thuis was. En als ik toen niet thuis was geweest, had dat gewoon onnodige onrust gegeven. Dus daarin zeg ik, je leven wordt mooier, wordt makkelijker, het juk wordt zachter als Jezus centraal staat. En als je niet kijkt naar dan dit en dan dat en dan dat, want van al die lijstjes die ik maak en die ik hier heb getoond, ten diepste is dit het geval. Zit jij op de troon om te bepalen wat eerst komt en wat later komt. En dat precies is de essentie van de zondeval. En dan kun je nog steeds de goede dingen doen, maar je zit zelf op de troon. En Jezus is gekomen om te zeggen, zoek eerst het koninkrijk. Met andere woorden, het leven waarin ik koning ben. En waarin hij op de troon zit. En daarvoor is een strijd te voeren. Daarvoor moet je breken met het leven zoals je nu leidt. Maar daarvan is het de belofte. Als je hiermee breekt, dan zal ik je geven te eten van de boom van leven. Ik heb hier ook nog een en ik wil hem wel eventjes voorlezen staan. Van in mijn kijk op zonde. Dan heb je kleine zonde is ongecontroleerd eten bijvoorbeeld. En dan een ietsje zwaardere zonde is liegen. En dan komt er nog een ietsje zwaardere zonde, dat is dan roddelen. Nou, en dan als het nog erger wordt, krijg je de woedeuitbarstingen. En dan als het nog erger wordt, dan heb je de seksuele zonde. En uiteindelijk, ik heb er maar een paar neergezet, dan heb je moord. Dat is de zwaarste zonde. En natuurlijk zit er wel een verschil tussen het een en het ander. Maar zonde in essentie is alles wat jou van God afhaalt. Waardoor je je doel mist. Dus daarvoor moeten wij niet zonde gaan categoriseren. Waarin we denken van als mensen die en die zonde doen, mogen ze nog in de kerk komen. Als ze die en die zonde doen, dan zijn ze de genade kwijt. Dan zitten wij weer op de troon om te bepalen wat goed is en wat fout is. Terwijl het erom gaat dat wij geroepen zijn om iedereen te brengen in de aanwezigheid van God. En daarom was er in Jezus' ogen geen onderscheid tussen de fariseer en de prostituee die net 5 mannen had en de 6e man dat het daar net mis mee was gegaan. Ze konden allemaal bij haar komen. Waarom? Als je bij hem komt, dan krijg je de kracht en de genade om te breken met zonde. En dan krijg je het leven zoals God het bedoelt. Nou, dit is in essentie mijn verhaal. En daar wil ik heel graag jullie in uitdagen om hierover na te denken. Laten we eens gaan naar Johannes. Ik weet zeker dat ik volgende week waarschijnlijk ga ik ook nog wat meer dingen proberen te benoemen. Ik weet niet of ik het helemaal klaar ga krijgen over wat ik noem wat heilige huisjes die in ons charismatische evangelische pinksterkringen binnen zouden kunnen zijn gekomen. Onder andere misschien vanuit dit denken. Kijk, ik weet niet of je het weet, maar in de tijd dat Jezus hier op aarde liep, had je de wet en had je de Talmud. En wat was de Talmud? Dat waren een hele hoop extra wetten. Dat waren allerlei wetten die bedacht waren op basis van de originele wet. En dat is de essentie van religie. En wij denken ons soms als charismatische evangelische christenen, daar hebben wij geen last van. Maar ieder mens die ook maar een moment stapt uit een denken en een leven vanuit de boom des levens, gaat automatisch in zekere zin een soort talmoed voor zijn leven schrijven. Wetjes en regeltjes om het leven veilig te stellen, goed en fout. En daarin komt religiositeit binnen. En kunnen wij in een kerk zoals dit, waarin we fantastische dingen doen die andere dingen kerken misschien helemaal niet zouden doen, toch net zo religieus zijn dan welke andere kerk dan ook. Want het heeft niet te maken met wat we doen, maar het heeft te maken met de bron waarom we dingen doen. Dus ook op dat gebied hoop ik nog een paar leuke uitdagingen met jullie te kunnen delen. Johannes hoofdstuk 15. En laat deze woorden gewoon tot je doordringen. Jezus zegt hier, ik ben, hoofdstuk 15 vanaf vers 1. Ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader gehoord heb, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je van de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Tot zover. Laten we samen bidden. Jezus, u bent gekomen om het leven te geven en leven in overvloed. U heeft een hoge prijs betaald omdat u zoveel van ons houdt. Met als doel om ons te verlossen van een manier van denken, manier van handelen, manier van leven. Wat wel adem haalt, maar geen leven is. Wat wel beweegt, maar geen vrucht draagt. Heer, en de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, die is gewoon zo snel aanwezig in ons leven. Heer, dank u wel dat wij op basis van genade mogen weten dat wij in eeuwigheid bij u mogen zijn. Heer, maar we hebben niet alleen ja tegen u gezegd om eeuwig leven te ontvangen. We hebben ja tegen u gezegd om in het dagelijks leven te mogen genieten van het leven zoals u dat bedoeld heeft. En daarom willen we belijden met elkaar, ook deze ochtend, dat er soms zo gemakkelijk denkpatronen, ideeën, conclusies, gedachten enzovoort bij ons binnenstromen, waardoor wij zonder dat we het weten een leven wat gestoeld is op de boom van kennis van goed en kwaad en niet geënt is op u, Heer Jezus. Maar we willen ook deze ochtend zeggen dat we ermee willen breken. Jezus, u zegt tegen de gemeente in Efeze: breek met dit leven. U zegt tegen ons in uw woord: boven al wat te bewaren is, waak over je hart. En de manier waarop u daar praat is een manier waarin u zegt: neem verantwoordelijkheid voor je leven. Want dit stukje verantwoordelijkheid kan ik niet nemen, die moet je zelf nemen. Ik heb verantwoordelijkheid genomen om je de weg te tonen. Ik heb verantwoordelijkheid genomen om je een uitweg te geven. Maar je kunt alleen die weg inslaan als je zelf kiest om te breken met dit leven. Heren, we erkennen daarin dat we verantwoordelijkheid voor ons leven moeten nemen. En we erkennen daarin dat ook dit leven niet gemakkelijk zal zijn. En dat er soms strijd voor gevoerd moet worden. En deze ochtend zitten we hier niet om met één besluit eventjes te zorgen dat het klaar is. Maar deze ochtend zitten we hier wel om te reageren op uw woord. En te reageren op uw uitnodiging. En om daarvan uit te zeggen van: Heer, help mij. Jezus, ik kom bij u en ik wil opnieuw tegen u zeggen: help mij om in alles wat ik doe, in hoe ik denk over mezelf, hoe ik denk over anderen, hoe ik denk over u, hoe ik denk over het leven, hoe ik omga met conflicten, hoe ik omga met meningsverschillen, hoe ik omga met van alles en nog wat, dat ik dat mag doen vanuit u en niet vanuit mezelf. Help me daarbij. En zo zitten we hier vanmorgen en willen we tegen u zeggen van: dit is wat we willen.
Amen.